Hoe kun je flesvoeding geven als je borstvoeding had willen geven? Een vraag die ik steeds vaker als lactatiekundige krijg. En het antwoord daarop kan heel veel verschil maken voor moeders. Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast voor zorgprofessionals die te maken hebben met borstvoeding in alle vormen. Dus jonge kinderen, oudere kinderen. En mijn hoop is om jou en je collega's nieuwsgieriger te maken in die hele complexe interactie tussen moeder en kind die borstvoeding is. En bij goed borstvoedingsbegeleiden hoort ook goed niet voeden begeleiden. En dan richt ik me niet op de moeders, ouders die kiezen voor kunstvoeding. Die prima, koop. Waar ik het nu over wil hebben zijn de moeders die heel graag zouden willen voeden, wilden voeden. En waar dat om wat voor reden dan ook geen optie is. En dat kan zijn door medicatiegebruik, dat kan zijn omdat het echt niet lukte. Daar ga ik nu even niet op in. Meestal kan er meer met medicatie. Niet alles kan. Omstandigheden kunnen zo zijn dat stoppen de minst slechte optie is. Hoe kun je de fles geven op zo'n manier dat je zo min mogelijk kwijtraakt als je graag borstvoeding had willen geven? Borstvoeding is enorm emotioneel spul. Het gaat heel diep. We klassificeren onszelf als zoogdier en we lijken als cultuur er over te praten en te doen alsof het er niet toe doet. Joh, dan stop je toch gewoon. Wees blij, je hebt het nu lang gedaan. Zo belangrijk is het niet. Laat je niet gek maken door de maffia. Je bent ook een goede moeder als je flesvoeding geeft. Allemaal waar. En toch kun je daar heel verdrietig over zijn. Want als jouw beeld van moeder was dat je zou gaan voeden, dan raak je iets kwijt. Iets wat niet vervangbaar is. Althans, niet alles. En als we gaan kijken met vrouwen, wat was voor jou belangrijk aan borstvoeding geven? Wat maakte dat jij er verdrietig over werd, behalve de voedingswaarde en de antistoffen? De voedingswaarde kunnen we vervangen, de antistoffen hebben we het zo over. Wat in dat hele complexe borstvoeden ga jij het meest missen? Waar wordt het verlies het grootst? En dat kan in hele simpele dingen zijn, want het beeld nu van flesvoeding is, je vult een fles, je kijkt op het pakje. Merk maakt niet uit, fles maakt niet uit, zover zijn we al. En dan geef je de fles, je warmt hem op tot een bepaalde cc's en dan hou je kind overeind, moeder klaar. Hoeft niet. Als je graag borstvoeding had willen geven en je wil die kwaliteiten behouden, een van de leuke kanten aan borstvoeding is dat het symmetrie bevordert. Hè? Bijna iedereen heeft een voorkeurskant. Borstvoeding dwingt ouder en kind om over beide kanten te schakelen. Ene keer links, andere keer rechts. Vaak halverwege een voeding al. Kun je met flesvoeding ook doen. Je kunt bedenken dat je op momenten dat je energie over hebt en ruimte hebt, 60% van de fles in één arm geeft. Dan even wisselt en een gesprekje voert en de resterende fles in de andere arm geeft. Daarmee voorkom je ook dat een kind in 5 minuten een hele voeding achterover slaat en te veel honger krijgt. Een andere manier is om het sommetje te gebruiken per 24 uur, afgestemd op de leeftijd van een kind, wat we in principe voor borstvoeding gebruiken. En dat is als richtlijn te gebruiken voor de hoeveelheid die je in de fles doet. En dan te gaan kijken, zodat je op dagen dat het 26 graden is, 10 voedingen kunt geven. En op dagen dat het allemaal wat koeler is en je langer onderweg bent en je kind wat minder vraagt, 7 voedingen kan geven. Zonder te over- of ondervoeden en je wat flexibeler kunt zijn. Maar er zijn meer kanten aan borstvoeding. Er is het huidcontact. En voor moeders die zeggen, oh, ik had me zo verheugd of ik genoot zo van dat huidcontact. Hou het in stand. Maak er een gewoonte van om samen te douchen. En als je het eng vindt om te staan, ga zitten. Of ga na het badje of het douchen samen even in bed liggen. Neem even die 5 minuten. Doe een keer de fles met een wat wijder shirt en dat kopje tegen je huid. Raak je kind aan. Ga een cursus babymassage volgen en doe het ook. Als het je ging om de exclusiviteit, er zijn moeders die zeggen, ja, ik vind het zo mooi dat mijn kind nu echt heel erg van mij is. En als ik flesvoeding geef, is het van iedereen. Voor sommige moeders kan het al dan niet tijdelijk belangrijk zijn om af te spreken met hun omgeving dat zij degene zijn die de fles geven. Tenzij zij spontaan een ander vragen, wil jij dit doen? Dat er dus niet constant gezegd wordt, zal ik even de fles geven, dan kun jij. Dat idee van moeder geeft de fles kan extra belangrijk zijn als een moeder depressief is. Dat lijkt tegenstrijdig. Maar als je in een depressie zit, kun je denken dat anderen alles beter doen en dat je niet belangrijk bent. En dan is de neiging om je uit het contact weg te trekken heel groot. Juist dan kan het belangrijk zijn dat voor de binding tussen moeder en kind en voor haar aanwezigheid, dat zij degene is die in principe de fles geeft, tenzij ze er echt niet is. Hou dat contact in stand. Maak bewust die keuze. Ik ben belangrijk voor mijn kind, ook als ik flesvoeding geef. Iets anders om naar te kijken is de interactie tijdens de voedingen. Het is heel makkelijk om de fles te geven en een beetje voor je uit te staren. Verklaar voedingen op zo'n moment tot telefoonvrije zone. Gaat het om de antistoffen? Veel huidcontact, veel knuffelen, zoen je kind op de mond, hou het vast, ga veel naar buiten. Maak gek genoeg de omgeving niet te hygiënisch en geef je kind contact met grond, met aarde. Help je kind om het immuunsysteem op te bouwen. En door zo heel precies met moeders te gaan verkennen, maar wat is nou voor jou een belangrijk aspect? En soms moet je er een paar schetsen voordat iemand denkt, oh ja, oh verhip, daar had ik helemaal nog niet aan gedacht. Dan kunnen ze het flesvoeden vormgeven op een manier die bij hen als moeder past. En dan raken ze minder kwijt. Dan zijn ze nog steeds geen borstvoedende moeder, maar wel een voedende moeder. En dan houden ze van wat er zo kostbaar was. Als het gaat om stoppen bij een wat ouder kindje, waar al patronen zijn, dan kan het ook zinnig zijn om daar nog een laag bij te pakken en te kijken, wat geeft het voeden jouw kind af en toe meer dan eten? En dan is het bijvoorbeeld interessant om te kijken als een baby de borst gebruikt om even tot rust te komen of zich even af te sluiten van de wereld, om diezelfde kwaliteit ook bij de flesvoedingen te gaan introduceren. En dat kan bijvoorbeeld door, als je de fles gaat geven op een moment dat een kind overprikkeld is, even echt heel bewust zelf te gaan zitten. Jezelf te reguleren, misschien een sjaal om jezelf en je baby heen te slaan en even die wereld klein te maken rond een voeding. En dat lijkt heel erg op wat we een geliefde bieden als die overstuur terugkomt en troost nodig heeft, toch? Dan zeg je niet, hier de soep, eet maar staand aan het aanrecht. Je gaat zitten, je maakt het warm en je geeft iemand even de volle aandacht. Kan ook met een fles. En dan een nog wat complexer aspect, zeker als een moeder abrupt moet stoppen of niet kan gaan voeden, omdat ze dus ook na de bevalling geen borstvoeding kan geven, maar dat wel zelf had willen doen, dan kan er, het hoeft niet, maar er kunnen hele oude bedoel ik in genetisch materiaal, reacties opkomen. Biologisch gezien zou er maar één reden zijn om niet te gaan voeden na de geboorte of in het eerste half jaar heel abrupt binnen een paar dagen te stoppen met voeden. En de enige logische, fysiologische reden zou zijn als een kind zou zijn overleden. En we zien en horen dan ook dat als je dit bespreekbaar maakt, moeders door een periode van rouw heen gaan. En die wordt vaak niet onderkend. Maar die rouw is er fysiek. Het kan een heel diep gevoel van verlies zijn, maar ook van angst. Zo sprak ik ooit een moeder met een kindje van 9 maanden die heel abrupt had moeten stoppen. En ze had last van haar borsten. Maar ik raakte aan, en hoe is het nu met jou emotioneel? En toen vertelde ze met schaamte dat ze ontzettend ontdaan was en dat ze niet snapte wat er gebeurde en ik gaf aan dat dat rouw kon zijn. En pas op dat moment voelde ze zich vrij om te beschrijven. Ze dacht dat ze gek werd, want wat ze gedaan had was een gedragen rompertje van haar kind zat nog in haar tas en op haar werk had ze daar een paar keer aan gesnuffeld. En ze dacht, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ze was zichzelf aan het vertellen, hij leeft nog. Als een moeder graag had willen voeden en in de eerste dagen postpartum niet kan voeden, niet mag voeden, of als een moeder graag had willen voeden en moet stoppen, wijst ze op het feit dat die rouw er kan zijn en dat het nodig is om die een plek te geven. En dat het nodig kan zijn om de baby extra veel aan te raken. Onderschat geur niet. Laat moeders aan hun kind snuffelen. Hou het contact in stand. En misschien helpt het moeders, sommigen gaan ervan grinniken en anderen zeggen ja, om zichzelf af en toe in woorden echt te vertellen. Ze leeft. Ze is er. Het is niet anders. Dit is wat het is, maar ze is er. Ze leeft. Ze is niet dood. En dit klinkt melodramatisch en groot, maar op genetisch niveau, op fysiek niveau, kan dit een ervaring zijn. En op het moment dat we dat soort ervaringen ontkennen, worden ze erger. En op het moment dat we ze erkennen, honoreren en vriendelijke aandacht geven, worden ze kleiner. Lang niet elke moeder ervaart dit heftig, Maar het aanstippen ervan, het aankaarten dat het een rol kan spelen en dat het normaal is en dat het toch een goede keus kan zijn om geen borstvoeding meer of überhaupt te geven, maar dat die rouw nog steeds liefde en zorg verdient, dat kan vrouwen helpen om het contact met hun kind en het contact met zichzelf te behouden in zo'n hele kwetsbare fase van opkomend moederschap. Dit is maar één van de vele aspecten van borstvoeding. Een veel complexer verhaal dan baby, borst, melk. In mijn online boek Voorbij de Protocollen laat ik je meer van dit soort kanten zien. Lees mee als je interesse hebt, luister verder mee. En als je een keer de kans krijgt om een scholing te volgen, op wat voor aspect dan ook rond borstvoeding, het is een veel interessanter onderwerp dan we vaak denken. Ik hoop je vaker als luisteraar te hebben, als lezer of een keer tegen te komen. Stel nou dat je naar aanleiding hiervan vragen hebt of door wil praten, stuur me een bericht, neem contact met me op. Dan kijken we wat ik voor je kan doen of waar je terecht kunt. Fijne dag verder.